Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 93, de versen 1 en 4. De Heer regeert, de hoogste majesteit bekleed met sterkt om God met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En ook het vierde vers uit Psalm 93. Uit de Bijbel, Gods heilige en dierbaar woord, uit het Oude Testament, het tweede boek. Exodus, hoofdstuk 33, de versen 12 tot en met 23. Exodus 33, van 12 tot en met 23. Maar stellen wij ons eerst onder de belofte en de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Waarna wij zingen uit Psalm 112, daarvan het eerste vers zingt de lof van het opperwezen. Welzalig hij die God blijft vrezen, wat er volgt uit Psalm 112, vers 1.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Met elkaar Exodus 33, de versen 12 tot en met 23. En Mozes zeide tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wien gij met mij zult zenden. Daar gij gezegd hebt, ik ken u bij naam, en ook gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bid, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vind in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten medegaan, om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken, want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat, alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, en alle volk dat op de aardbodem is? Toen zeide de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak, die gij gesproken hebt, zal ik doen, terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen, en ik u bij name ken. Toen zeide hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht, maar ik zal genadig zijn, wien ik zal genadig zijn. En ik zal mij ontfermen, wiens ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder, gij zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen, en het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen de collecte, Psalm 46, vers 1 en 2. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En zij werden steeds hun hulp gewaar. In zielsbenauwdheid, in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken. Schoon de aard uit hare plaats mocht wijken. Schoon de hoogst gebergd, schoon het hoogst gebergd uit zijn stee. Verzet wie het in het hart der zee. En ook het tweede vers zingen wij uit Psalm 46, vers 1 en 2. gemeente, in aansluiting op de vorige prediking bedien ik u vandaag het woord van God opnieuw uit Handelingen 7. Het laatste gedeelte van vers 55 is de tekst voor de preek. In Handelingen 7, vers 55b lezen wij: Stefanus zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand Gods. Stefanus ziet de heerlijkheid van God en we denken, sta stil bij drie gedachten. In de eerste plaats de situatie waarin dit gebeurt. In de tweede plaats de weg waarlangs dit mogelijk is. En in de derde plaats de opwekking die daaraan verbonden is. Dus Stefanus ziet Gods heerlijkheid, drie gedachten. De situatie waarin dit gebeurt. De weg waarlangs dit mogelijk is. En in de derde plaats de opwekking die daaraan verbonden is. Gemeente, Stefanus was een man vol van geloof en vol van de Heilige Geest. Dat getuigenis, dat geeft de Bijbel niet van iedereen. Wat is kenmerkend als de Bijbel iemand op deze manier aan ons voorstelt? Dan is kenmerkend dat zo iemand altijd spreekt over de Christus der Schriften. Want kijk maar naar Stefanus. Hij trekt in de lange rede die hij gehouden heeft de lijn door tot op de Heer Jezus Christus. Dat is het centrum. Daar gaat het uiteindelijk om. Als deze naam in de prediking ontbreekt, dan kun je het moeilijk evangelie noemen. Dan is het eigenlijk geen prediking. Christus prediken, dat is Gods genade prediken. Daar was Stefanus hart vol van. Omdat hij zelf ook leefde van die genade. En daarom had hij ook een verlangen om die genade ook aan anderen te prediken. En waarschijnlijk is het voor Stefanus daarom ook heel moeilijk geweest dat die prediking van Gods genade afknapt op de hardheid, de weerbarstigheid van de leden van het Sanhedrin. Genade, preekt die man over genade? Maar wat moeten zij dan doen? Waar blijven zij dan met hun goede werken en met hun prestaties? Dan worden ze zelf aan de kant geschoven. Dat horen ze kennelijk goed. Want dan komt er een spits in de prediking van Stefanus. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Met andere woorden, jullie liggen altijd dwars. Als God komt met de prediking van zijn genade in Christus. En als hij zo heel recht toe recht aan het woord gebracht heeft, dan is de reactie barstende harten, knersende tanden. Als zij nu dit hoorden, barsten hun harten en zij knersende tanden tegen hem, lezen we. En u ziet het gebeuren. En ook de kinderen kunnen zich dat wel voorstellen. Boze mensen, mensen met gebalde vuisten, die roepen Stefanus, weg met hem. We moeten er wel erg aan hebben dat die woorden van het evangelie van Stefanus ernstig gemeend waren. Hij heeft die tandenknarserij niet uitgelokt, integendeel. Hij heeft van harte gehoopt dat het woord van de Here het werk zou doen in de harten van deze mensen. Zeker, het was scherp, maar het was niet kwetsend bedoeld. Het waren onthullende woorden, ontmaskerende, ontdekkende woorden. Ze legden een stukje bloot van het leven van die schriftgeleerden. En kijk, dat is nu het heikele punt. Daar wilden de mensen niet aan. Hoe is dat nu met u, met jouw gemeente? Wil jij er wel aan? Mag God zeggen dat iets in jullie leven, in jouw leven misschien niet klopt? Doen we dan niet willekeurig een stapje terug? Vinden we dan dat het niet allemaal zo dichtbij gebracht moet worden? We zijn mensen die van onszelf veel liever met rust worden gelaten. Dat is altijd al zo geweest. In de tijd van Jeremia zeiden de mensen, vrede, vrede, spreek ons zachte dingen. Zet dat mes er niet zo in. Doe een beetje kalmpjes aan. Wat is de leiding van de Heilige Geest dan nodig? Om gebracht te worden tot die waarachtige vrede. Echte vrede. Die is er in het bloed van het Lam van God. Dan heeft een mens troost in leven en ook in het sterven. En deze troost, die zien we bij Stefanus. Want de situatie waarin hij terechtgekomen is, die kun je niet echt rooskleurig noemen. Je kunt niet zeggen, Stefanus, dat red je wel. Dat komt wel goed hoor. Het is veel meer wat de dichter zegt in Psalm 118. wanneer het over zijn vijanden gaat. Ze hadden mij omringd als bijen. Eén bij kan als een hoop narigheid bezorgen als je gestoken wordt. En misschien hebt u ook wel eens zo'n hele grote scherm met bijen gezien. Maar wanneer u omringd wordt door een zwerm met bijen, dan dreigt het gevaar aan alle kanten. En als we een vergelijking willen trekken, dan komen we uit bij Daniël. En de kinderen die weten dat wel. Daniël die in de leeuwenkuil terecht kwam. En als je in de kuil van de leeuwen wordt gegooid, dan ben je er in de kortste keren niet meer. Maar God was met Daniël. En Stefanus. Het is bij hem nog erger dan bij Daniël. Want bij Daniël zijn het de leeuwen die hem opwachten. Maar bij Stefanus zijn het de mensen die hem opwachten. Mensen van vlees en bloed. Mensen die hij zo graag bekeerd wil zien tot de levende God. En die zich tegen hem stellen. En Stefanus weet van het proces zoals zijn meester dat zelf heeft doorgemaakt. En dan bedoel ik natuurlijk het proces van de Heer Jezus Christus. Toen is het vonnis uitgesproken. Het is doodschuldig. Als ze dat met Jezus hebben gedaan, zouden ze dan dat ook met betrekking tot Stefanus niet doen? Zouden ze dan zachtmoedig zijn? Stefanus weet dat hij in het spoor van zijn meester treedt. Ze zullen er ook nu niet voor terugdeinzen om het doodvonnis uit te spreken. Het is wat om in zo'n situatie te verkeren. U hebt misschien ook wel eens gelezen van mensen in het concentratiekamp. Die wisten dat morgen hun laatste dag zou zijn. Meisjes en jongens, je zult voor de laatste keer het eten toegeschoven krijgen door het deurtje, door het poortje in de deur. Alsjeblieft, dat is je golgemaal, dat is je laatste maaltijd. Want morgen, dan is het voorbij. Als Stefanus let op de gezichten, op het tandengeknars, op die bestende harten, dan heeft hij weinig goeds te verwachten van de leden van het Sanhedrin. En moet je dan niet verwachten, naar de mens gesproken, dat het hart van deze man zal inkrimpen van angst? Stefanus, denk erom. De Heere is begonnen met te zeggen, Stefanus was een man vol van de Heilige Geest. En dacht hij dan, als de hel zijn troepen mobiliseert om het aan te leggen op de dood en op de ondergang van Stefanus, dat God zijn kind en zijn knecht in de steek zal laten? Geen sprake van. En dat blijkt ook heel nadrukkelijk uit deze geschiedenis. Want Stefanus, hij kijkt naar boven. En wat ziet hij dan? Dat zegt de tekst van vandaag. Hij zag de heerlijkheid van God. En de heerlijkheid van God, dat is een typering die nogal eens voorkomt in de schrift. Ze wordt gebruikt voor mensen en ze wordt ook gebruikt voor God. In de eerste plaats wordt deze typering gebruikt voor mensen. Als Jozef onderkoning wordt. En hij in Egypte is, dan komen zijn broers bij hem en maakt hij zich bekend. En de kinderen die weten dat wel. Zo dadelijk, dan gaan de broers terug naar vader Jacob. De oude vader Jacob, en wat moeten ze dan tegen Jacob zeggen? Wel, dat heeft hun broer, dat heeft Jozef hen gezegd. En boodschapt mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte. Alle heerlijkheid, dat wil zeggen alle gewicht, alles wat je gewichtig maakt, alles wat je indrukwekkend maakt naar je omgeving toe. En zo is het in de tweede plaats ook met de heerlijkheid van God. Gods majesteit, Gods ontzagwekkendheid, Gods hoogheid. We kennen die woorden wel uit de zang van de engelen. Ere zij God. En dan gebruiken ze het woord dat hier gebruikt wordt voor het woordje heerlijkheid. Eer en heerlijkheid. En de kinderen weten ook dat de herders in Efrata's velden werden omschenen door de heerlijkheid van God. Ze stonden er middenin. En dan staat er weer datzelfde woord. Met de God der heerlijkheid is Stefanus zijn rede begonnen. En dan in hoofdstuk 7 vers 2 zegt Stefanus, gij mannen broeders en vaders, hoor toe, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. Dat zijn de eerste woorden die je van Stefanus leest. En wat is één van de laatste woorden die je van Stefanus leest? Dat is weer dat woordje, heerlijkheid. Die woorden zijn als het ware de twee polen waartussen het leven van Stefanus zich afspeelt in de laatste tijd die hij op aarde heeft. Hij is begonnen met de God der heerlijkheid. En zo eindigt hij zo ongeveer ook weer met dezelfde woorden. Ik zie de heerlijkheid van God en Jezus staande de rechterhand Gods. Dezelfde woorden sluiten zijn leven af. Eerst spreekt hij God zo aan en dan mag hij God ook zo zien. Gods heerlijkheid. Daarvan zegt de Heere zelf, niemand zal die heerlijkheid zien en leven. We hebben zojuist samen uit Exodus 33 gelezen waar Mozes zegt, Heere, laat me uw heerlijkheid zien. En dan, ik vertaal het even vrij, dan zegt de Heere, Mozes, dat kan niet. Dat kun je onmogelijk verdragen. Dat zou je dood betekenen. Gods heerlijkheid, dat is eigenlijk God zelf. Is door onze zonde onze God niet een verterend vuur voor ons geworden? Wie zal er dan bestaan in de lichtglans van de heerlijkheid van God? Ik zeg u, dat zal uw dood betekenen. Stefanus echter ziet de heerlijkheid van God, maar sterft niet op datzelfde moment. Er staat niet, hij zag de heerlijkheid van God en daarna viel hij dood neer. Hij blijft in leven en toch ziet hij de heerlijkheid van God. En dat kan niet, zegt de Heere. Is Stefanus dan een zondig mens? Is Stefanus dan een heilige? Onze kinderen zeggen, Stefanus was een kind van God. En dat is zeker waar. Maar ook kinderen van God doen zonde. En ook zij doen dingen die niet deugen. Stefanus is geen zondeloze. Hoe zit het dan? Dat is het geheim van onze tekst. Dat is niet geheimzinnig, maar het is een geheim waarvan ik op voorhand zeg, ik hoop dat u, dat jij dat geheim ook kent. Want hoor wat Stefanus zegt. Hij ziet de heerlijkheid van God en Jezus, staande ter rechterhand Gods. Dat is de sleutel. Met een sleutel kunt u de deur open doen. En met die sleutel kunt u ook de tekst open doen. Kunt u ook deze tekst begrijpen. De heerlijkheid van God zien en toch blijven leven. Stefanus ziet de heerlijkheid van God en Jezus. Als u alleen de heerlijkheid van God ziet, dan is dat sterven. Maar wanneer u de heerlijkheid van God ziet en Jezus, dan is dat leven. Stefanus ziet Jezus in de heerlijkheid van God, de zaligmaker van zondaren, de borg van zijn gemeente. Hij die zijn werk volbracht heeft tot en met Golgotha en die door de dood heen zijn plaats ontvangen heeft aan de rechterhand van zijn vader. Alleen in hem kan een verloren mens de heerlijkheid van God in vrede ontmoeten. En dan is het juist uw leven. Want Jezus immers stilde de toorn van God. Hij bracht vrede aan in een weg van recht en van gerechtigheid. Want hij heeft het recht van zijn God volkomen verheerlijkt. Hij daalde af. Waarin? In de diepte van de dood, van de hel, ja in de Godverlatenheid. En waar kwam Jezus vandaan? Jezus kwam uit de heerlijkheid die hij bij zijn vader had. Hij kwam uit die heerlijkheid in de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zegt Psalm 22. Opdat Stefanus als een blijde boodschap zou kunnen doorgeven, ik zie de heerlijkheid van God, want ik zie Jezus. Merkt u hoe het kruis in deze geschiedenis centraal staat? En merkt u hoe hier het bloed van het lam drupt? Dan valt het wonder open. Want God kan onmogelijk gemeenschap hebben met de zonde. Maar God kan in Jezus Christus wel gemeenschap hebben met een zondaar. Als God je aanziet in jezelf, meisjes en jongens, dan kun je geen moment in leven blijven. Dat is je dood. Dat is je ondergang. Voor altijd. Maar nu wil God in Christus zich inlaten met zondaren uit het menselijk geslacht. Met jongeren en met ouderen. Zonder voorwaarden vooraf. God komt met zijn genade, onvoorwaardelijk, in alle betrokkenheid en in alle serieusheid, welmenend zoals we dat noemen, in het aanbod van zijn genade en in het aanbieden van Christus. In zijn woord betuigt de Heere dat hij wacht om genadig te zijn. Kinderen, die zouden dat kunnen tekenen, het wachten van de Heere om genadig te zijn. Maar dan moeten ze er wel iemand bij tekenen. Op wie wacht de Heere? Op wie? Zou u uw eigen naam hier kunnen invullen? Meisje en jongen, God wacht ook op jou. Lieve kinderen, God wacht op jullie. Hij wacht met al de liefde van zijn hart. Want God wil zijn schepsel niet kwijt. God wil zijn mens niet kwijt. En zo roept hij zondaren onbeperkt en onbepaald. En hij kan dat doen. Hij kan dat doen op grond van de volkomen gerechtigheid en de volkomen genoegdoening van Christus Jezus, wiens dood van een oneindige kracht en waardigheid is. Want hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Als u erover tobt, hoor dan hoe onze vaderen de deur van Gods genade hebben opengezet. Nee, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Hoe God de deur van zijn genade heeft opengezet en onze vaderen hebben het nagesproken. Daar is doen aan in het bloed van het lam en door de dood van het lam. Daar is doen aan voor wie dan ook. En daarom spitsen wij het geheel toe door middel van een vraag. We lezen hier, Stefanus zag de heerlijkheid van God en Jezus. Dat laatste, dat is bepalend met betrekking tot het eerste. En zo komt ook de vraag op ons af. Hebt u, heb jij, Jezus wel eens gezien? Stefanus ziet Gods heerlijkheid. De situatie waarin dat is gebeurd zijn we nagegaan. Nu ons tweede aandachtspunt, maar we gaan eerst zingen uit Psalm 37, vers 19. Let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomsten op aan, God kroont met vrede. Het einde zijn de knechten. Men durft met stout de zeren wet versmaan. Dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten. En het boos geslacht ten gronde toe doen vergaan. Psalm 37 vers 19. Wij zagen de situatie waarin Stefanus de heerlijkheid van God ziet. We zagen de situatie waarin dat gebeurt en we gaan nu kijken naar de weg waarlangs dat mogelijk is. En dat doen we mede naar aanleiding van de vraag waarmee we zojuist afsloten. Hebt u, hebt jij de Heer Jezus wel eens gezien? En dan zeggen de kinderen misschien, de Heer Jezus, die kun je niet meer zien, want die is in de hemel. En ze hebben groot gelijk. En daarom moet ik er vanmorgen iets bij zeggen. Hebben we de Heer Jezus ook gezien met het oog van het geloof? Want we kunnen Jezus namelijk wel zien, maar dan met het oog van het geloof. Dat is overigens niet een vanzelfsprekendheid. Hoezo niet? Weet u dat niet? Zeg niet al te gauw dat komt door de zonde, want dat is wel zo, maar hoe zegt u dat? Tillen we daar ook aan? Is dat ook de zwaarte voor ons in het leven? Hoe zwaar tellen de zonden voor u? We zijn vanuit onszelf zo blind dat we geen enkele schoonheid, geen enkele aantrekkingskracht, ook geen enkele heerlijkheid zien in de Heer Jezus. En we zien al helemaal geen heerlijkheid in een arm geworden Heer Jezus. Heere zij God in de hoogste hemelen. Zingt u op Golgotha eer aan God, heerlijkheid. Hij is dodelijk arm geworden. En gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus dat hij arm geworden is om uwentwil. Daar hij rijk was, lezen we in 2 Korinthe 8. Maar wie ziet er heerlijkheid in hem? Iemand heeft eens gezegd, voordat een mens rijkdom gaat zien in een arm geworden Christus, moet het heel erg zijn met zo iemand. Hoort u? Voordat u heerlijkheid gaat zien in een arm geworden Christus, moet het wel heel erg met u gesteld zijn. U moet wel dodelijk arm zijn. Om een Bijbels woord te gebruiken, bedelarm. U moet dus zo arm zijn als een bedelaar die zijn hand ophoudt. En ik bedoel dit niet te zeggen als een voorwaarde om tot de Heer Jezus Christus te komen. Maar wel om aan te geven waarlangs de Heere een zondig mens brengt bij de rijkdom van Christus. De weg waarlangs iemand gebracht wordt tot de heerlijkheid, de rijkdom en de volkomenheid van het werk van Jezus Christus. Nooit zal er gemeenschap, zal er omgang met God zijn buiten Christus om. Nooit zult u de heerlijkheid van God zien en leven. Of Jezus moet worden gezien. Voelt u het? We moeten juist terug naar God. Meisjes en jongens, dat hebben jullie van kinds af aan geleerd. We moeten tot God bekeerd zijn. We moeten God weer in de ogen kunnen kijken. Maar dat kan nooit buiten Jezus om. Kijk, wat is het evangelie dan eenvoudig? En ik bedoel ook enkelvoudig. Want als je nu alleen weer met God verzoend kunt zijn in de weg van de Heer Jezus Christus, wie moet je dan prediken? Dan mag ik het u zeggen. Dan moet je toch Jezus prediken. Hij heeft het toch zelf gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is het evangelie. Je kunt tot de Vader komen, maar dan alleen via Jezus. God zien, dat is sterven. Maar God zien en Jezus, dat is leven. En daarom gaat het om de prediking van die ene naam. Want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven door welke wij zalig moeten worden. En nu de vraag, is deze naam een levende werkelijkheid voor u? Hebt u al eens het volgende tegen de Heere gezegd? Heere, dat u nu voor een zaligmaker gezorgd hebt, dat er nu één is die mij weer terug kan brengen in het hart van de Vader. Dat er nu één weg is, een volkomen weg, een rechte weg. Is dat je tot blijdschap geworden, jongens en meisjes? Misschien is je leven wel vastgelopen. Misschien ben je wel op een Bijbelse wijze door God zelf klem gezet. En daar sta je dan, totaal verloren. Hoor, er is een volkomen naam tot zaligheid. Is het je tot verwondering geworden dat de Heere zegt, neig uw oor en kom tot mij, hoor en je ziel zal leven. Hoe moeilijk kan het zijn als de Heilige Geest ons die heerlijkheid van God gaat voorstellen in de weg van het openleggen van het hart. Weet u, Jesaja heeft ons er iets van meegedeeld. Hij heeft die heerlijkheid van God ook een keer gezien, toen God hem riep. En toen heeft Jesaja gezegd, wee mij, dat ik een man ben van onreine lippen, en dat ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Ik verga. Wee mij, ik verga. Maar God zij dank, daar komt een engel met een kool van het vuur van het brandofferaltaar. En die raakt zijn lippen aan en zegt, alzo is uw misdaad vergeven, van u geweken en uw zonde is verzoend. Maar Jesaja zegt, wee mij, ik verga. Hoe moet het dan met u? Hoe moet het dan met jou? We willen toch niet zeggen dat we boven Jesaja staan? En hoe moet het dan als de werkelijkheid van uw leven is dat u Gods eer hebt vertrapt? Hoe moet het dan als het de werkelijkheid van uw leven is dat u de deugden van God heeft gekrenkt? Als uw onbekeerlijkheid schuld blijkt te zijn? Hoe moet het als die majesteit van God op u afkomt en u kijkt straks nog even om naar de plek waar u vaak gezeten hebt? Hoe vaak heb ik daar gezeten en heb ik God maar laten praten? Hoe vaak heb ik onder het woord van God gezeten? Ja, God moet het doen. Of er is toch geen hoop voor mij. Hoe vaak hebt u het goed willen praten in uw leven? En even zoveel keren hebt u het bloed van het lam veracht. En even zoveel keren bent u heen gegaan om het kruis van Christus. Hebben wij Jezus geen smaadheid aangedaan? Zat u netjes in de kerk, maar was u ondertussen toch boos, misschien wel onverschillig? Vergis ik mij? Als er nogal wat mensen zijn die hier niet aan willen. Mensen die zeggen, ach ja, al te zwart moet je het nou ook weer niet inkleuren. Zo erg is het nou ook weer niet met ons. Als het nu niet zo erg is, wilt u dan antwoord geven op de vraag waarom Jezus dan zo diep moest buigen? Als het niet zo erg is, met u, met ons, waarom moest Jezus dan bloed zweten in de hof van Gethsemane? En als het niet zo erg is met u, met jou, waarom moest hij dan de heerlijkheid verlaten die hij bij de Vader had om te komen wonen op deze aarde, door de zonde vervloekt? En als het niet zo erg is met u, met jou, waarom moest Jezus dan hangen aan het vloekhout der schande? Als u dat tegenover elkaar zet en u wilt erop afdingen, dan denk ik niet dat u leeft uit de genade van God. Dan denk ik niet dat u leeft uit de schuld. Dan denk ik niet dat u leeft uit de liefde van Christus. Dan komt u namelijk nooit uit de belijdenis dat uw leven enkel schuld, enkel zonde is voor het aangezicht van de Allerhoogste God. Besef dat de Heere zegt, ik eis mijn beeld terug. U moet op mij lijken. Zo heb ik u niet geschapen. Zoals u leeft, zoals u nu bent. God doet van zijn recht geen afstand. En hierom mag u zijn barmhartigheid niet op een mindering brengen, op zijn heerlijkheid, op zijn heiligheid, op zijn majesteit. Wat kunt u God aanbieden als het bloed van het lam geëist wordt van uw hand? En probeert misschien wel wat aan te dragen, maar uiteindelijk blijken de beste werken die u hebt bestempeld te zijn met zonde en met ongerechtigheid. Komt u, komt jij, kom ik niet alles tekort? Dan dringt het woord van de apostel door. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Dus door de werken der wet zal niemand de heerlijkheid van God zien. En dan vraagt de wet, wat hebt u verdiend? De dood, de ondergang of het verderf? Wat is het aangrijpend als u wilt vluchten, terwijl u nergens heen kunt gaan? En wat heeft u zich waardig gemaakt? De dood is voorhanden aan alle kanten. Ze hadden mij omringd als bijen. U kunt geen kant meer op. Alle deuren zitten dicht. Gemeente, is het dan geen wonder dat er een deur open gaat aan de andere kant? De deur gaat open van Gods kant, van hemelswegen. Is dat geen eeuwig wonder van Gods genade, als in de heerlijkheid en majesteit van God zich één openbaart, wiens naam is Jezus. Stefanus zag de heerlijkheid van God en Jezus. Het is onbevattelijk als er in de nood van uw leven één op u afkomt. Die treedt uit de heerlijkheid van God om wiens wil een zondig mens voor God kan bestaan. Wat een wonder als hij de balsem aanreikt voor een verwond hart. Komen jullie er niet uit, jongens en meisjes? Loopt het steeds weer stuk in je leven? Wat zouden jullie dan van hem denken? Komen er geen onderhandelingen aan het hof van de hemel? Vraagt u, Heere, zou ik ook zalig kunnen worden? Ach, Heere, kan het wel. En hij zegt, hoezo? En u zegt, ik ben zo goddeloos. En u bent zo heilig. Ik ben zo zwart. En u bent zo rein. Dat een ander zalig worden kan, dat geloof ik wel. Want met die ander is het veel beter gesteld dan met mij. En u zegt, Heere, zou ik dan ook zalig kunnen worden? Hoe onmogelijk het ook is. Nochtans wordt u tot hem getrokken. Enerzijds veroordeelt uw zonde u. Alleen al het plekje in de kerk waar u zit, dat is genoeg om uw doodvonnis te tekenen. En anderzijds wordt u toch getrokken. U kunt niet loskomen van hem. En waarom niet? Omdat hij alles heeft wat u mist. Op oude boerderijen zie je soms van die ouderwetse kabinetten staan met grote deuren en een grote lade erin. En God doet de deuren van zijn kabinet open en hij zegt, wat heeft u nodig? Kijk eens, alles is voorhanden, zeg het maar. In hem is alles wat nodig is om van God te komen. Wordt hij ons dan niet dierbaar? Daar zit het oude woordje duur in. Wordt hij ons niet kostbaar en lief? Wordt hij ons niet noodzakelijk als hij zijn middelaarshart opent? En als we bevende voor zijn heerlijkheid staan? En Jezus roept, kom, genade is op mijn lippen uitgestort. Bent u vuil? Ik ben rein. Bent u goddeloos? Ik ben heilig. Bent u in strijd? Mij is de vrede. Staat de dood geschreven op uw leven? Mij is het leven, tot in eeuwigheid. Kom, zondaar, bij deze Jezus moet u zijn. Ja, zegt u, maar Heer Jezus, uw bloed veroordeelt mij aan alle kanten. Ach, zegt Jezus, dat bloed, dat bied ik u nu juist aan, tot vergeving van al uw zonden. Hoe zult u anders van uw zonden verlost worden, dan alleen door mijn bloed? Wilt u mij de eer niet geven? Welk bezwaar u ook hebt, welke moeite er ook liggen, Jezus is het medicijn voor al uw wonden. Hoe goddeloos u ook bent, zijn genade is nog veel overvloediger. Hoe onrein u ook bent, de rijkdom van zijn ontfermen gaat daar ver bovenuit. Want wat oefent hij dan een aandrang van liefde uit? Meisje, jongen, geef mij je hart. Niemand kan het reinigen dan ik alleen. En niemand wil het uiteindelijk ook hebben dan ik alleen. Laat dan alles buiten Christus los om het wonder te ervaren, u aan hem over te geven met al uw ongerechtigheid, met al uw schuld en met al uw zonden. Wat een tedere liefde van zo'n zaligmaker. Hij wil de vriend zijn van tollenaren en van zondaren. En het geloof belijdt het met de bruid. Zulk een is mijn liefste, o dochters van Jeruzalem. Dan is er alle reden om te zingen wat wij samen gaan doen. Uit Psalm 96, daarvan het zesde vers. Aanbid hem, nederig, al uw leven, hem die in heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit beven, leer voor zijn aangezicht te beven. Psalm 96, vers 6. Thank you. plaats staan we stil bij de opwekking die daaraan verbonden is. Stefanus ziet de heerlijkheid van God. We zagen de situatie waarin dat gebeurt, de weg waar langs dat mogelijk is, en we sluiten af met de opwekking die daaraan verbonden is. Gemeente, beleidt u het ook met betrekking tot de liefste met een hoofdletter: hij is blank en hij is rood. Jezus is blank, dat wil zeggen hij heeft nooit één zonde gedaan. En Jezus is rood, dat wil zeggen rood van het bloed dat hij wil storten vanwege de zonde. Nee, niet vanwege zijn eigen zonde, want hij is blank. Hij heeft nooit één zonde gedaan. En hij is rood omdat hij het Lam van God is. Het Lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Zingt u het mee met de bruid? Blank is hij en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Dan hebt u geen woorden meer. Heft uw hoofd eens op uit de gebreken. Misschien zit u diep in de put en bent u zonder verwachting. Hij komt langs. Zie uw koning. En Stefanus ziet de heerlijkheid van God en Jezus. Stefanus heeft Jezus gezien toen hij al aan de rechterhand van zijn vader in de hemelse heerlijkheid was. En daarom, hij wordt boven gezocht. De dichter die zong het al. Het oog omhoog. Het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven is daar waar men Jezus ziet. Indien ge dan met Christus zijt opgewekt, zegt de apostel, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand van zijn vader. Christus die wandelt tussen de 7 gouden kandelaren in het midden van zijn gemeente. En wie Jezus zoekt, die let ook op zijn stem in het woord. Het woord dat het gewaad is, waarin hij onder ons ook vanmorgen wil zijn. Is Jezus hier vanmorgen? Ja. Kunt u hem aanraken? Ja. Zoals die bloedvloeiende vrouw, weet u wel. Er zijn aan alle kanten mensen die Jezus aanraken. Maar merkwaardig genoeg, zegt Jezus, wie van u heeft mij aangeraakt? En de discipelen die begrepen het niet, die zeiden: meester, de scharen drukken en verdringen u, en zegt u nu, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. Bent u het? Ben jij het vanmorgen? Zijn wij het, hoofd voor hoofd, hart voor hart, gemeente, die Jezus kleed aanraken? Gaat het ons om hem? Meisjes en jongens, kijken jullie zo ook wel eens naar boven? Verwachten jullie het in je jonge leven van de God van de hemel? Die hoge God heeft zijn naam uitgeschreven op jullie voorhoofd. En we hebben het zojuist gehoord uit de wet. Ik ben de Heere, uw God, jouw God. Wat vinden jullie van de Christus der Schriften? Het Sanhedrin moest niets van hem hebben. En de Joodse raad had een bepaald beeld van hem, wat niet overeenkwam met datgene wat Stefanus spreekte. De Messias? Nee, dat is Jezus van Nazareth niet. En wanneer Stefanus hem preekt met al de liefde van zijn hart, dan is het gevolg barstende harten, knersende tanden. Genade en dan geen werken? Daarin ligt nou juist de ruimte. Want stel dat het werken zouden zijn, dan bleef de hemel leeg. Maar nu het genade is, mag het zelfs tegen de grootste van de zondaren gezegd worden, dat er hoop is. Nee, niet vanuit de mens, maar vanuit God, vanuit zijn welbehagen. En vanuit de verdiensten van Christus en het werk van de Heilige Geest. Want er is een zaligmaker, Jezus. En daarmee boort de Heilige Geest tot op de bodem van het hart. Jezus spreken, dat is het zwaarste wat er is in de dienst der verzoening. Ze zeggen wel eens: Jezus spreken, dat is lucht, dat is licht en luchtig en dat gaat makkelijk. Maar het preken van Jezus, dat wil zeggen dat hij het volk, zijn volk, zalig zal maken van hun zonde. Daar hebt u het gewicht. Dat is wat er zwaar aan is. En daarom vraag ik: hebben wij wel werk voor Jezus? Of doen we het nog allemaal zelf? Als u het zelf wilt doen, dan komt u bedrogen uit. U kunt Gods heerlijkheid onmogelijk zien dankzij al uw goede werken. Maar als u zicht heeft op Jezus, al pleit alles tegen u, dan kunt u blijven staan in de heerlijkheid van God. Net zoals Stefanus wilde ik zeggen, maar nee, net als Stefanus wilde ik zeggen, maar zoals Stefanus gestaan heeft, dat was wel heel bijzonder. Maar als het gaat om het oog van het geloof, dan is er eigenlijk geen onderscheid. Want zonder en buiten Jezus om is er geen bestaan voor God. Want Hij heeft de zondeprijs betaald. Alleen in Hem kan God zijn heerlijkheid, zijn heiligheid handhaven. Wie omhoog kijkt, wie het daar zoekt waar Jezus is, die zal geen verbond aangaan met de dingen van de wereld. Dan is het in de wereld, maar niet van de wereld. U kunt Jezus niet aannemen tot rechtvaardiging en hem tot heiliging verwerpen. Het een is onlosmakelijk verbonden met het andere. U kunt niet in Christus geloven tot vergeving van zonden en toch weigeren op te geven datgene wat het hemelse spoor u aanreikt, het wereldse spoor u aanreikt. Het is niet en-en, maar het is of-of. Het omhoog zien om voor hem te leven, dat kan dus in het leven niet gemist worden. Dat hoort er wezenlijk bij. Dat is bepalend. Anders is het een hinken op twee gedachten. Dan probeert u de Heere wat te geven, maar probeert u zelf ook nog iets vast te houden. Dat wilt u niet opgeven. Dan ontbreekt de totale overgave aan Christus. Dan houden we een slag om de arm. Als Christus uw regeerder is, dan wil hij volledige zeggenschap over heel uw leven. En altijd weer zijn er mensen die denken een kind van God te zijn, maar die van het inleveren van die totale vrijheid niet willen weten. Je hoeft toch ook weer niet alles op te geven ter wille van de Heer Jezus Christus. En deze mensen schrikken terug voor die totale heerschappij van Christus over het leven van zijn kinderen. Bedrieg u niet, het is of-of en het is niet en-en. En merk op dat de zaligmaker Jezus heet. En dat is bepalend voor het leven op deze aarde. Levende onder het woord komen we van deze naam nooit af. En zijn bloed zal ons voor eeuwig behouden of voor eeuwig veroordelen. En daarom, ook vanuit dit woord, laat de Heere het horen, zondaar. Daar is tijd. Daar is genadetijd. En kijk toch eens wat een kind van God aan zijn Heer heeft en aan zijn koning en aan zijn zaligmaker. Stefanus ziet de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand van God. Die Jezus die hem heeft lief gehad, die zich ook voor Stefanus heeft overgegeven tot in de diepte van de dood en van de Godverlatenheid. En nu hoeft Stefanus, ziende in de hemel en ziende de heerlijkheid van God, niet meer te roepen, wee mij, want ik verga. Maar hij mag zeggen, ik zie Jezus. Zoals de apostel later, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En wie zal Stefanus dan scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of zwaard? Of die mannen die hem als bijen omringen? Wat van dat alles of wie van dat alles? Het antwoord is niets. Helemaal niets. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere barmhartige en heilige God, een genadige Vader in de hemel, we mogen u dankzeggen voor de boodschap van uw woord deze morgen. Het is ons aan het hart gelegd dat er alles te verkrijgen is in uw Zoon, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, voor zelfs de grootste van de zondaren. Er is er niemand in de kerk die hoeft te wanhopen, want uw genadegave is zo groot en zo rijk voor een ieder van ons. Maar bewaart u ons er toch voor dat we zullen hinken op twee gedachten. Dat een stukje voor onszelf houden, een stukje van ons hart, van ons leven, wat we niet aan u, de Heere God, willen geven. Wilt u dan schijnen met het licht van uw woord in ons hart, zodat we alles aan u, de Heere God, over mogen geven. Ook dat meest moeilijk in ons leven, waar we zo aan vast kunnen zitten, misschien wel een boezemzonde. Misschien wel iets wat we ons leven lang met ons meedragen. Misschien wel onze eigen gedachte, onze hoogmoed, onze wil, die niet buigen wil voor u, die heilige God. Wilt u het alles maar wegnemen en uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ervoor in de plaats geven, door die wedermaken, door die levendmakende werking van uw Heilige Geest, opdat wij, jong en oud, de kinderen in de kerk, tot de oudste aan toe, ook degenen die met ons meeluisteren, vandaag u, de Heer Jezus, mogen zien, zittende aan de rechterhand van uw Vader, en uw heerlijkheid mogen zien, en daar eens ook allemaal deelgenoot van mogen worden. Heer, zegent u zo uw woord. Doet u zelf maar de naprediker zijn. Zeg uw naam dank dat we in uw huis mochten zijn. Brengt u ons ook straks weer bijeen. Onder de verkondiging wilt u dominee Evers dan helpen. Bedien hem vanuit het heiligdom. Wilt u hem vervullen met uw heilige geest, opdat hij de woorden van u mag spreken. En geeft u ons ook dan een oor om te luisteren wat uw heilige geest tot ons te zeggen heeft. Wilt u al het zondige, al het gebrekkige aan onze kant, aan de kant van mensen, wilt u dat alstublieft genadig verzoenen en vergeven. En zegen alles wat van u is, tot de verheerlijking van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68, het zesde vers, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6 is onze slotzang. Zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.